Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer zo mogen begroeten vanmorgen. En dat we met elkaar van die geweldige liederen mochten zingen. Je hebt eigenlijk al een preek gehad, ik kan wel weer gaan, denk ik. Nee? Oké, dan blijf ik. Maar ik hoop zo, hè, zoals we hier bij elkaar zijn, dat je in ieder geval dat mag delen. Dat je mag weten dat het bloed van de Heer Jezus Christus je ook vrijspreekt. Want voorheen, toen ik pas begon te spreken, dacht ik altijd, degenen die voor me zitten kennen allemaal de Heer Jezus. Maar hoe langer ik spreek, hoe vaker dat ik meemaak dat ze wel zingen en wel ja en amen knikken, maar eigenlijk nog nooit een keuze voor de Heer Jezus Christus gemaakt hebben. En dat kan ook in jouw leven zo zijn of in uw leven zo zijn. En weet je wat het is? Zolang je hier bij elkaar bent en je zingt mee en je knikt ja en amen, is het nog niet zo erg. Maar als je straks bij de Heer komt en je moet horen van, wie ben jij? Hè? Ga weg van mij, want ik ken je niet. Ja, dat is dan toch wel triest. Dan kun je wel zeggen, ik heb altijd in de gemeente in Hoek van Holland de bezuin gezeten. Maar ja, dat is niet het toegangsbewijs. Hè? Toegangsbewijs is het bloed van Jezus Christus wat gevloeid heeft, waar we straks bij brood en wijn ook weer opnieuw aan terugdenken. Nou, ik hoop dat het zo in jou en in uw leven is. Hè? Dat we met elkaar mogen zeggen, we zijn kinderen van de Allerhoogste God. En we zien uit naar het moment dat we hem zullen zien in zijn heerlijkheid, in zijn macht en in zijn majesteit. Maar tot die tijd kan er nog van alles in ons leven gebeuren. En vanmorgen wil ik met u delen van een man die ook van alles in zijn leven heeft meegemaakt en ons toch eigenlijk wel een geweldig voorbeeld heeft nagelaten. Ik wil met u en met jou zomaar een stukje lezen uit Habakuk. Eigenlijk zijn het maar 3 hoofdstukjes. En het is toch een beetje te veel misschien om 3 hoofdstukjes te lezen. Dus ik begin aan het begin en ik eindig met de laatste verzen. Habakuk 1. Habakuk is een kleine profeet. Als je achterin begint bij Maleachi, dan krijg je Zacharia. En dan iets terug, dan krijg je hier. Vooruit gaat al, achteruit is moeilijker. Hè? Maar in ieder geval Habakuk. Bij mij staat het op pagina 1295. Dat kan ook nog een beetje helpen. Habakuk 1. Profetie, het visioen dat de profeet Habakuk zag. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? En luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen? En brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil? En ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en een groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken. Hier gaat de Heer spreken. Kijk naar de volken. Let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijk dat je het niet zult geloven als het wordt verteld. Ik laat de Galdeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk dat heel de aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, vertrouwt op zijn eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van ver komen ze aangevlogen als schieren die duiken op hun prooi. Dat hele volk komt aangeraast, met geweld rukt het op, onstuitbaar als de oostenwind. Maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Met koningen drijft het spot, met aanvoerders speelt het een spel. Om vestigingen lacht het. Het werpt aarde op en neemt ze in. Dan trekt het verder als een voorbijrazende stormwind. Maar boete zal wie van zijn kracht zijn God maakt. En dan de laatste verzen uit hoofdstuk 3. wel heel erg bekend, 17, 18 en 19. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voorbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over de toppen van de bergen gaan. Ik heb erboven staan, wees stil. En de tekst is uit Habakkuk 2, vers 20. De Heere troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. In Hebreeën 1, vers 1 leert de Heere God ons, middels degene die dat geschreven heeft, waarschijnlijk Paulus, dat nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij het nu in dat laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. De Heere God deed dat door de profeten, door Jesaja, Jeremia, Ezechiël en heel veel andere profeten, maar ook door Habakkuk. En zoals ik al zei, het zijn eigenlijk maar drie hoofdstukjes, maar er staat heel veel in die drie hoofdstukjes. Allereerst zien we daar een man die door God aangesteld is als profeet. En als je zo de profeten doorleest, dan is dat bepaald geen eretitel en ook geen erebaan. Het schijnt verschrikkelijk te zijn, als je dat ook leest van Jeremia, de wenende profeet, en van Ezechiël, wat hij allemaal moest doen, en van Jesaja. Nou, dan kun je daar niet naar verlangen om profeet te worden. En profeet betekent mond van God. En je spreekt namens God. God legt, de woorden in de profeet. En die profeet moest die woorden doorgeven. Hij had daar geen keuze in. De woorden van God moest hij doorgeven. En hier Habakkuk, ja, die had dat ook. En hij begreep er eigenlijk helemaal niets van. Eigenlijk wat eraan vooraf gegaan is, is dat het volk in deze situatie was het eigenlijk Juda, dus de twee stammen nog, de andere stammen waren al weggevoerd, maar dat ze maar steeds weer opnieuw goddeloos waren, steeds maar weer opnieuw aan de Heere ongehoorzaam waren. En het begon natuurlijk al toen ze uit Egypte geleid werden, dat ze allemaal maar iedere keer vroegen van en zeiden van had maar ons maar in Egypte gelaten, want nu hebben we dorst, nu sterven we in de woestijn. Mozes zit 40 dagen op de bergen, dan laten ze een goud kalf maken, dan dansen ze rond. Hè. En dan zeggen ze, zie Israël, dit is uw God die uit Egypte verlost heeft. Een gouden kalf, hoe gek moet je zijn, hè? Om het daarvan te verwachten. Nou, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Als het helemaal verkeerd ging, dan gingen ze weer naar God roepen en dan hielp God ze weer. Maar telkens weer opnieuw vielen ze in die oude zonde, in goddeloosheid. Ze aanbaden beelden van hout, dat staat ook in Habakkuk, van stenen, noem maar op. Ze verwachten het van dode materie. Onvoorstelbaar. Als je dan mag weten dat er een levende God is die je wil leiden, die je wil helpen, die je wil beschermen, dat je dan van dood materiaal verwacht. Nou, Habakkuk, ja, als je dat zo leest, dan door die drie hoofdstukken heen, dan denk je, nou was hij wel capabel ervoor, hè, om deze boodschap door te geven. Nou, God had hem zelf uitgekozen om die boodschap door te geven, dus God vond hem in ieder geval capabel om dat te doen. Hij leefde zo ongeveer 600 voor Christus. En eigenlijk is Habakkuk een van de weinigen die in discussie ging met de Heere God. En dat doet hij door die drie hoofdstukken heen. Hij roept God niet echt de verantwoording, maar nou, het zit net op het randje, zeg maar. In ieder geval, hij begrijpt er niets van. Dat die God die hij kent, dat die God zo is. Hoe is het nou toch mogelijk dat God zo reageert? Hè? Hij begint direct al, hoe lang nog, Heer? Moet ik om hulp roepen? En luistert u niet, hè? De eerste twee versen, meestal staat daar de naam van de profeet en de naam van zijn vader. Nee, hier, hij begint gelijk al. Hè? direct al. Hij begrijpt niets van God. Hij moet God wel gekend hebben natuurlijk, want anders zou God hem ook niet uitverkoren om profeet te worden. Maar hij begrijpt er niets van. Hoe lang nog, Heere, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geredding? En door die drie hoofdstukjes heen komt dat iedere keer terug. Hoe lang nog en waarom? Het is net of we onze kinderen horen praten. Hoe lang nog? Hoe ver nog? En waarom? Nou, Habakuk had dat ook, maar die sprak tegen God. Heere God, hoe lang nog? Heere God, waarom? Waarom doet u er niets aan? Waarom laat u dat geweld zo op een verschrikkelijke manier over ons als rechtvaardig volk? Ja, oké, we hebben gezondigd. Maar moet het dan met dit volk, wat zo liefdeloos is en wat zo gruwelijk is? Als je dat leest ook, hè, want dat waren de Chaldeeën en ja, dat ging onder leiding van Nebukadnezar. Die hebben verschrikkelijke dingen gedaan, die mensen. En Habakuk die ziet het al gebeuren. Die denkt, Heere God, waar ben u nou toch mee bezig? Iedereen wordt uitgeroeid, zelfs de rechtvaardigen. Als u zo doorgaat, blijft er niemand over. Waar ben u nou mee bezig, Heere God? En dan zie je ook iedere keer weer dat de Heere God hem tegemoet komt. Hè? Dat hij spreekt tegen Habakuk. Hij zegt gelijk al dat er een volk zal komen. En dat als het verteld wordt, dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Dat denk je, nou, dit is nog nooit gebeurd. Hè? Zo erg zal het zijn. Maar dan, Dan zegt ook Habakuk in vers 12, bent u Heer niet altijd mijn God en mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Chaldeeën opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Hij begrijpt het echt niet. En de Heere God spreekt. En die vertelt gewoon dat het nodig is omdat het volk zo ongehoorzaam is. Omdat ze eigenlijk maar hun eigen weg gaan. En omdat ze de Heere God zomaar op een afstandje gehouden hebben. En we hebben gelezen dat het volk aankomt razen en het is onstuitbaar. En drijft met de koningen de spot en werpt aarde op rond de muren om de steden in te nemen. Ze trekken verder als een voortrazende stormwind. Maar boete zal wie van zijn kracht zijn God maakt. Ja, dat weet Habakuk ook. Op een gegeven moment, en God is een rechtvaardig God. En God zal toch op een bepaald moment wel ingrijpen. Hij zal toch niet zomaar verder blijven gaan om ons te straffen. Nou, en zo gaat het in die drie hoofdstukken verder. Hè? En het wordt eigenlijk steeds erger voor Habakuk. Ik ben er niet jaloers op. Eigenlijk zou u het moeten lezen. Hè? Als u vanmiddag even tijd hebt, het zijn maar drie hoofdstukjes. Het leest heel gemakkelijk. En dan zegt in hoofdstuk 2 vers 1 staat, zegt Habakuk, ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heere mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. En dan zegt de Heere tegen Habakuk, dit is het antwoord, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het in één opslag te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Hier spreekt de Heere God. Het geeft in ieder geval Habakuk een beetje moed. Hij staat op zijn wachtpost en hij kijkt rond wat er allemaal gaat gebeuren. Hij wacht als het ware af wat er op hem afkomt. En dan krijgt hij toch deze bemoediging van de Heere God. Wie niet oprecht is, die kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. In andere vertalingen staat door het geloof. Maar hier moet echt trouw staan, want hier heeft het te maken dat ze trouw zijn aan God. Dat ze niet met heel die meute meegaan om afgoden te dienen. Maar er zijn altijd al mensen geweest die God serieus nemen en trouw waren aan God. En hier zegt de Heere God, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Het is onbegrijpelijk. Wat komt er veel op die man af? En wat is hij eigenlijk een voorbeeld voor ons? Je kunt wel zeggen, ja, je bent profeet hè? En met jou gaat het goed. Nou, de Heere God laat dat zien, ook al ben je profeet, dat het helemaal niet goed gaat. Maar het voordeel en het voorrecht en de zegen is dat je een relatie met God hebt. En voor de rest kan er ook van alles met je gebeuren. Dat toont heel dat Oude Testament zeker, maar ook in het Nieuwe Testament. God houdt er geen lievertjes op na. God die heeft alleen mensen door het bloed van de Heer Jezus Christus tot zijn gezin, tot zijn huisgezin gemaakt. Maar zolang we hier in de wereld leven, kan er van alles gebeuren. En daar is Habakuk ook een voorbeeld van. Maar toch, iedere keer weer opnieuw, ja, dan begint Habakuk toch weer tegen de Heere God. Heere God, waarom? Maar ja, de Heere God gaat niet vertellen aan Habakuk waarom dat hij bepaalde dingen wel doet en bepaalde dingen niet doet. Hij heeft alleen gezegd, het volk is een zondig volk en ik zal dat volk straffen. En dan, op een gegeven moment, dat hebben we dan in die laatste verzen gelezen, dan heeft Habakuk zich er toch bij neergelegd. Hij berust zich in het handelen van de Heere God. En dan zie je toch wel een hele omslag. Hè? Van dat waarom en hoe lang nog en waarom. En dan er één keer, ja, we hebben het gelezen, eigenlijk van die prachtige mooie verzen. Ja. Net zat hij er nog in, want ik had het gelezen. Ja, dat was die. Die prachtige woorden. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok niets voortbrengen, al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over de toppen van de bergen gaan. Wat een omslag zomaar in één keer in dat leven van Habakuk. Als je kijkt in het begin dat hij direct al begint met smeekbeden en gelijk de Heer ter verantwoording roept. En hier is hij tot de conclusie gekomen. Ja, ik ben toch wel een stukje minder als de Heere God. Hè? Ik heb toch eigenlijk maar weinig in te brengen. En dan geeft hij het helemaal op. En dan denk ik, nou, al is er dan helemaal niets meer, dan heb ik toch de Heere God nog. En hoe vaak, hè, zeker in het begin, jaren geleden, hoe vaak hebben we het niet gezongen? Dat prachtige lied, al zou de vijgenboom niet bloeien. En we hebben dat uit volle borst gezongen. Waarom? Misschien omdat de melodie mooi was en dat zijn ook wel mooie woorden. Maar als je dat in de context van Habakuk leest, En gaat zingen, dan is het toch net iets anders. Want hoe beleef u, hoe beleef jij dat? Hoe komt het op mij over als je dus zoveel tegenslag hebt in je leven? Zoveel pijn, zoveel moeite, zoveel zorg, verdriet, rouw. En dat kan zomaar van alles zijn, van het ene op het andere moment. Hè? Zo ben je gezond en zo, ja, lig je in het ziekenhuis, mijn zus ook afgelopen week, niets aan de hand. En dan in één keer een hersenbloeding en dan lig je in het ziekenhuis. En de toestand is toch, wat de arts zei, dubbelt, die kan net de verkeerde kant opvallen. Daar neigt het naar. En dan ben je gezond en zo, ja, dan is het over. Maar ja, wat betekent dan die vijgenboom voor je, hè, als die niets meer zou opleveren? Als er niets meer in jouw leven zou zijn? Wat heb je dan nog, hè? Nou, Habakuk geeft ons een geweldig voorbeeld. Al is er niets meer in je leven, dan nog mag je weten dat God er is. dat je vader er is. Hè? Dat was nog niet in het Oude Testament, maar wij mogen weten dat je vader er is. Ja, en ik hoor wel eens broeders en zusters zeggen, ja, daar merk je ook helemaal niks van. Hè? Dat zeggen ze nog een beetje verwijtend ook, misschien een beetje op de manier van Habakkuk. Hè? Moet je kijken, ik heb al zo vaak gebeden en verander niks. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, dat ik zo vaak gebeden had, dat ik tegen wie die zei, ik stop me bidden. Het wordt alleen maar erger in plaats van minder. Ja, zo kan dat zomaar zijn in je leven. En soms, misschien heb jij dat ook of u, ik heb het in ieder geval wel. Soms is de Heere God voor mij helemaal weg. Dan kan ik bidden wat ik wil. Dan hoor ik hem niet, dan zie ik hem niet, dan merk ik het niet. Niks. Maar dan nog, mag ik met Habakkuk zeggen. Al is er dan helemaal niets meer, toch is God er wel. Want hij woont namelijk in je. Hij is door alles heen er altijd bij. En dat probeert de Heere God soms gewoon uit. Hè? Of je hem vertrouwt. Kijk, als je pas tot geloof gekomen bent, nou dan, ja, dan gebeuren er van allerlei dingen, een hele hoop wonderen en tekenen, weet je wel. Van de ene verbazing val je in de andere verbazing. En de Heere helpt je door alles heen. Ja, en dan ben je wat langer op de geloofsweg en dan steeds meer, tenminste zo gaat het, is het in mijn leven gegaan en zo gaat het, dan is de Heere God eigenlijk steeds verder weg, hè. Ja. Nou, je moet ook leren alleen te lopen. En je moet ook leren je leven te leven, maar op hem te vertrouwen. Zo, Willy is een heel stuk bij mij verwijderd nu, hè. 50 kilometer om precies te zijn. Maar zij vertrouwt mij en ik vertrouw haar. Nou, de Heere God is veel dichterbij, hè. Want die woont in je hart. Maar durf je hem ook te vertrouwen? En als je dat boekje Habakkuk doorleest en je ziet de ellende die er is, de strijd die er is, het verschrikkelijke wat er gebeurt en dat ziet hij en daar leidt hij op een verschrikkelijke manier onder. En dan zegt hij, nou Heer, sorry, ik geef het op. Al is er dan helemaal niks meer, maar u bent er. Wat is dat geweldig, hè? Wat is dat geweldig? Dat is ook in u en in jou en in mijn leven zo. Als er dan helemaal niets meer, dan is God er. Ja, niet zoals een soort wegenwacht, weet je. Want dat gebeurt ook maar vaak genoeg. Nee, God is geen wegenwacht. Maar hij is wel je beschermer. Hij is wel je vader. Hij is het wel wiens ogen op je rusten, bij dag en bij nacht. Onvoorstelbaar, waar je ook bent. En weet je, als je over God nagedenken, kom je diep onder de indruk. En dat heeft Habakkuk waarschijnlijk ook gezien. Als ik zo eens nadenk over God, weet je, haag een tekening. Er was niemand die zei, nou, je kunt het beter zus doen of je kunt het beter zo doen. Niets. Maar Psalm 33 zegt onder andere, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Ja, dat is God. Als je daarover nagedenken, dan kun je het toch eigenlijk niet begrijpen. Hij zei, er was licht. Of er zij licht. En er was licht. Dat is mijn God, mijn vader. Maar ook, hij is er altijd al geweest. Hij is er. Hij zal er ook altijd zijn. Zo onbegrijpelijk. Maar dat is de grootheid van God. En daarom kun je God ook vertrouwen. Hij verandert niet. Er is geen zweem van omkeer. Die hij van het begin was, zal hij tot het einde zijn. Daarom kunnen we hem vertrouwen. Daarom heeft Habakkuk ook in het laatst zijn hoop op God gesteld. En zei, Heere God, al is er dan niks meer, u bent er. Hè? En dat, ik hoop zo dat het ook in u en in jou en in mijn leven zo zal zijn. In de omstandigheden die er nu zijn. Of misschien de omstandigheden die komen. En maar dat je dat houvast hebt, dat je mag weten, ja, maar God is erbij door alles heen. En je mag ook wel zeggen, zoals Habakkuk. Sommige broeders en zusters zeggen, je mag geen waarom zeggen en niet, Heere, waarom? Nou, je mag het gerust zeggen, want de Heer heeft zelf het voorbeeld nagelaten op het kruis waar hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, zo erg wordt het nooit in ons leven. Maar waarom zouden we geen waarom mogen vragen? Dan zeggen ze, ja, dan moet je waartoe zeggen. Maar als je dat denkt, gewoon waarom. En je zegt waartoe, dan sta je nog te huichelen ook, weet je. Maar waarom? Dat mag. De Heere God kent je. Hij weet welke strijd dat je hebt. Hij weet je pijn, je moeite, je zorg, je verdriet. Hij kent je. Nou, dat heeft John ook net voorgelezen uit Psalm 139. Hij kent je zo goed. Hij weet gewoon dat je denkt waarom. En hoe lang. Heer, hoe lang duurt het nog voordat u terugkomt? Heer, hoe lang duurt het nog voordat u een eind aan deze ellende maakt in deze ellendige wereld? Want bij Habakuk was het erg, maar wij leven in een wereld waar het misschien wel net zo erg is op dit moment. Het is toch onvoorstelbaar wat er gebeurt in de wereld om je heen. En vroeger was dat altijd heel ver weg, hè? Maar nu is het heel dichtbij. Er zit nog wel een paar duizend kilometer tussen, maar goed, wat is dat voor een regette? Niets. Maar dan nog. Dan is hij er nog bij. Hij weet die dingen. Kijk. Kleingelovigen en ongelovigen die zeggen direct. Waarom laat God dit toe? Hij had het toch tegen kunnen houden? Had Poetin toch andere gedachten kunnen geven? Ja, natuurlijk had hij dat gekund. Maar hij heeft het niet gedaan. Het is er. En het is verschrikkelijk. Maar mijn Bijbel die zegt dat het niet minder wordt, maar dat het alleen nog maar erger wordt. Naarmate de komst van de Heer aanstaande is, wordt het alleen maar erger. En wij zitten hier nog fijn bij elkaar. We kunnen elkaar nog tot een hand en een voet zijn. Maar misschien word je straks wel teruggeworpen op jezelf. En dan? Ja, dan is hij er ook. De wereld waarin wij leven is een verschrikkelijke wereld. En de goddeloosheid is onvoorstelbaar groot. Ik hoorde dominee Lucas te zeggen, het is bijna te schoftig om uit te spreken, zei hij ook zo. En hij woont in België. En in de krant stond daar dat ze zochten daar de slimste mens. Het is net als in Nederland, maar in ieder geval daar hebben ze ook zo'n van de slimste mens. Nou, ze hadden ontdekt wie de slimste mens was. Dat was Jezus Christus aan het kruis en hij vloekte. Stond gewoon in de krant. Hij zegt, het is toch verschrikkelijk. En trouwens, we kunnen zoveel dingen opnoemen die in deze tijd, in deze wereld, bezig zijn. Heel veel dingen die we als christen niet meer mogen zeggen. Vrijheid van meningsuiting, maar je moet uitkijken wat je zegt als je zegt, ho even. Maar de Bijbel zegt, dat zeg je nog niet eens zelf, maar de Bijbel zegt dat is zonde. Zonde? Laat nou je kijken man, wat is zonde? In die wereld leven we. En Habakuk, lees het maar na. Natuurlijk was het een andere tijd en was het een andere oorlog, om het zomaar te zeggen. Maar toch, het is een geweldig voorbeeld. En ik hoop zo dat u, jij en ik, dat we die woorden in ons opslaan. En eruit leven. Hè? Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat staat wel in het Nieuwe Testament. Daar staat geloof. Want wij, als we geloven in de Heer Jezus Christus, ja, dan moeten we, moeten niks. Dat is mijn opvoeding. Wij moesten alles in de kerk. Hè? Je moet dit en je moet dat. En zit er nog een beetje in. We moeten niets. Hè? Maar, ja. Dan ben ik gelijk even kwijt waar ik het over had. Ja, nee, maar net ervoor. Maar in ieder geval. Nou, dat komt wel weer. Dat die dingen zo om ons heen gebeuren, die zonde die er is en die, ja, die verschrikkelijke dingen, dat we dat allemaal niet meer mogen zeggen. Maar de Bijbel is het woord van God. En aan wie ben je trouw? Met wie ga je mee? Met de dingen die om je heen gebeuren? Leef je met één voet in de wereld en met de andere in de hemel, zo gezegd wordt? Hè? Of ga je werkelijk voor de Heer Jezus Christus? Die voor jou gegaan is tot aan het kruis. Hij had dat niet hoeven te doen. Hij had kunnen zeggen, Vader, ik stop daarmee. Moet je kijken hoe ze tekeer gaan tegen mij. Nee, hij is gegaan tot het einde toe. Tot die geweldige woorden, het is volbracht. En daarom mogen we weten, dat al hebben we niets meer, dat hij er is. Dat hij bij je is en dat hij met je is. Dat mogen we in ieder geval van Habakuk leren. En van Paulus mogen we dit leren in Romeinen 8. En daar eindig ik mee. Vanaf vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons alle heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die de gestorven is, meer nog, die opgewekt is en zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, of honger of armoe, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles, glansrijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons bewezen is, die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Zo mogen we de nieuwe week ingaan, dat wetende dat er niets is, maar dan ook niets wat ons kan scheiden van de liefde van God die uitgestort is in ons hart. Al zou de vijgenboom niet bloeien, nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil, jubelen.